Mijn naam is Jano Peters en je luistert naar Ondernemersbloed, een podcast van Newtoon.
En hij zegt, ik heb gehoord dat jullie elektronica voor het sorteren van groente en fruit hebben. Ik zeg ja. En kunnen wij dat kopen? Ja, tuurlijk kun je dat kopen. Oké, zegt hij. Morgen vroeg zijn we bij je. Uit Italië. Donderdagochtend, 8 uur, stonden ze hier voor de deur. Dus als ik een advies moet geven, zorg dat je focus hebt. Niet je neus achterna rennen. Dat gaat niet goed. Toen heb ik 2 keer de prijs geroepen die ik normaal bij een machinefabrikant kreeg. Ja, een maand later was de order getekend. En hebben we geleverd.
Je luistert naar Ondernemersbloed, een ode aan de ondernemer. In iedere aflevering ga ik, Jano Peters, in gesprek met een rasondernemer die het allemaal heeft meegemaakt. Vandaag zijn we bij Ellips in Eindhoven, waar oprichter Erwin Bakker aanschuift om zijn ondernemersverhaal met ons te delen. Erwin, welkom.
Dank je.
Voordat we terug in de tijd duiken, wil je ons kort uitleggen wat Ellips nou precies doet?
Ellips ontwikkelt besturingen voor het sorteren van groente en fruit. Maar inmiddels zijn we ze gegroeid naar een bedrijf wat ook de machines levert.
Dus hoe moet ik me dat voorstellen als ik een productiehal inloop waar bijvoorbeeld blauwe bessen verpakt worden en gesorteerd worden? Wat is dan jullie tak wat jullie gedaan hebben binnen die productiehal?
Ja, dan is de machine die de blauwe besjes op kwaliteit sorteert en op grootte sorteert. Die is dus van ons. En laten we stellen, we doen de kwaliteit met AI. Mm-hmm. Ja, dus Artificial Intelligence. En wij zijn denk ik de eerste die het full real-time kunnen.
Ja, daar gaan we dadelijk zeker uitgebreid over hebben, want dat is nu natuurlijk een enorme hype. Maar jullie zijn er volgens mij al veel langer mee bezig met AI, AI.
Ja.
Ik wil je eens even helemaal mee terugnemen. Jij bent ooit dat bedrijf begonnen. Hoe zag die tijd eruit en hoe kwam je met het idee?
Oké, we zijn begonnen in 1989. Feite was ik cursus aan het geven op de universiteit aan het bedrijfsleven. En na 2 jaar kwam de professor en die zei, oké, over een half jaar heb ik geen werk meer voor jullie, dus ga maar nadenken wat je dan wilt gaan doen. En ik deed dat samen met een collega en hij kwam uit de Betuwe, ik uit Zuid-Limburg. En een vriendje van me was, zijn vader was fruitteler. Dus we kwamen op het idee om een systeem te maken met camera's die peren op maat sorteerden. Mm-hmm. Ja? En in die tijd werd het allemaal op gewicht gedaan. Maar dat werkt bij peren niet, want steel kan lang of kort zijn, dus dan verschilt de doorsnede de maat. En de maat was een veilingeis. En ik heb gewoon peren met de hand zitten sorteren. Ja. Dus dat was het idee. En daar zijn we mee begonnen.
Want wat was jullie achtergrond dan vanuit de universiteit?
Elektrotechniek.
Oké, dus jullie waren wel al bekend met de techniek erachter. En jullie hadden toen het idee van, hey, kunnen we dat inzetten om het, eigenlijk het perenbedrijf van de vader van jouw vriend was het, geloof ik.
Ja.
Om hen te helpen.
Ja.
Oké, en hoe is het vanuit daar verder gegaan dan? Is dat gelukt uiteindelijk?
Ja, dat is dus gelukt. We hebben een framing hebben ontwikkeld, want toen dat tijd had je alleen maar analoge camera's. En die camera's die hadden geen sluitertijden. Ja? Dus je moest met flashers, ja? Moest je het beeld stil zetten. Ja, dat is allemaal gelukt. Dat was vrij primitief als je het vergelijkt van wat we nu inzetten. Maar we zijn toen naar een grote sorteermachinefabrikant gegaan. En die had geen interesse. Die zei van, nou, wij kunnen op gewicht kunnen we veel nauwkeuriger wegen. Dus werkt niet. Toen zijn we naar de tweede gegaan. En die staat op het punt van hun stoel. En die zei, die wilde een week bedenktijd. En we hadden een soort, valkuiltje gemaakt. En dan konden we een toeleverancier konden we bellen. En dan zeiden we van, ja, die en die gaat met ons samenwerken. Heeft die informatie aangevraagd? Ja, dat heb ik gisteren gestuurd. Nou ja, dan weet je genoeg. Dan gaan ze niet met jou in zee. Dus we wisten eigenlijk het antwoord al. Na een week heb ik gebeld en inderdaad. Ze zeiden, dit is kerntechnologie. Dan gaan we niet inkopen. Grote fout. Een hele dure fout geweest van hun. Maar we zijn toen naar een derde gegaan. En die had geen ontwikkeling. Dus die zei van, ja, is het werk. Bouw maar op mijn machine. En die verkocht in 89 zes machines, in 90 negen machines en in 91 12 of 14, weet niet meer precies. En dat waren allemaal klanten, oud-klanten van die tweede. Dus ja.
Hele dure fout is.
Dure fout.
En wat was het dan wat jullie precies verkochten aan die fabrikant? Was dat zeg maar de techniek om dus die peren niet alleen op gewicht, maar ook op doorsnee, op lengte te kunnen sorteren? Was dat jullie product wat jullie verkochten?
Ja, destijds wel. En toen kwam er een tweede fabrikant uit België bij. En die zei van, ja, ik vind jullie technologie leuk. Maar al mijn klanten doen het nog op gewicht. Dus jullie moeten ook gewicht kunnen leveren. En toen zijn we dat gaan ontwikkelen. Maar toen kwam er ook een splijting tussen mijn partner en ik. Hij was geen ondernemer en werkte van 9 tot 5, zal ik maar zeggen. En ik zat 11 uur nog door te klussen om te zorgen dat het doorging. Dus in 92 zijn we uit elkaar gegaan. Hij had 50%, ik 50%. Toen kwam hij zelf op het idee om het personeel te laten kiezen. Ik zei, ja, is prima. Maar er was geen één personeelslid wat voor hem koos. Ja, daar had hij pech. Toen was hij boos. Nou, dat is heeft geleid tot het opzetten van een contractje waarbij arbiters de waarde gingen bepalen. En de arbeiders kwamen met een waarde waar die zich niet bij neerleiden. Toen is hij naar de rechter gegaan. Ja, dan krijg je 2 jaar, rechtszaak. Dus dan schrijven we eigenlijk al min of meer 1996, 96, 97, dat een uitspraak komt. En rechtspraak in Nederland is, jullie hebben ruzie. Ik zal jullie allebei pakken, weet je wel. Dus die rechter zei van, ja, ik vind het de waardebepaling niet goed onderbouwd. Dus als jullie er zelf niet uitkomen, dan stel ik 2 nieuwe arbiters aan. Ja? En dan begint het van voor af aan. Maar ja, ik was inmiddels al 95 was break-even. Dus je kunt je even voorstellen, als je 2 nieuwe arbiters aanwijst, die kijken wat je gedaan hebt. Die kijken niet van, ik moet vanaf 92 terugkijken. Nee, die gaan verder kijken.
Ja, want wat is er vanaf 92 allemaal gebeurd dan? Want jullie kwamen er niet uit.
Nee.
Maar dat bedrijf, dat is verder gelopen. En wat je ook zegt, het heeft zich ook ontwikkeld in een positieve zin. Dus hoe zagen die jaren dan eruit? Had jij toen al de leiding of?
Ja, ik heb de volledige leiding op me genomen. Maar je moet even voorstellen dat toen we uit elkaar gingen, was de schatkist was leeg. Dus en de bank, daar kreeg je een kopje koffie. En dan zeiden van, leuk, hè, want er was een crisis in 92. Hè? Maar jij krijgt van ons geen krediet. En ja, toen heb ik min of meer geld geleend van mijn moeder. Die gaf het. En daarmee hebben we overleefd. En als je praat over wonderen. Wij waren bezig met kleur te ontwikkelen. En in 93 belt iemand uit Gran Canaria die een kleurensysteem nodig heeft voor tomaten op kleur te sorteren. Out of the blue, hè? En ja, ik zeg, dat hebben we.
Was dat ook zo?
Nou, we waren ermee bezig.
Ja? Ja?
Goed, zegt hij. Dan moet ik een 6-banige, 2 4-banige en een 2-banige hebben. Ja, is goed. Dus we hebben een aanbetaling van hem gekregen. En een letter of credit via de Rabobank geregeld. En we hebben die systemen opgestuurd naar... opgestuurd, dat is dan later in dat jaar. Hè. En we hadden hem aan het praten, de kleurenunit. En toen zijn we met, 4 man, zijn we naar Gran Canaria getogen om die dingen te gaan installeren. Ja, die machine was een puinhoop. Dus ik zei hem al gelijk van, oké, zet hier maar de flex erin. Ja, want het loopt veel te steil op. Dat moet veel vlakker. Maar hij eigenwijs machine in het veld gezet en ik had gelijk. Dus ik kwam die machine weer terug. Flex erin. Maar dankzij hem hebben we het overleefd. En die kwam out of the blue.
Heb je ooit nog aan hem gevraagd van, hoe ben je überhaupt bij ons terechtgekomen?
Hij had dat ergens gehoord. Heeft toen een paar telefoontjes in Europa gepleegd. Iemand heeft hem ons nummer gegeven en ik heb hem, toen heeft hij mij gebeld.
Want waren jullie op dat moment, ondanks dat de techniek bij jullie ook nog niet helemaal af was, waren jullie op dat moment dan wel de enige speler die het aan kon bieden of die ermee bezig was?
Ja, wij waren de enige speler die onafhankelijk was van de machinefabrikant. Ja, dus er waren, elke machinefabrikant had zijn eigen ontwikkeling. Dus wij waren de enige die het gewoon verkochten aan machinefabrikant. En, maar dat heeft ons, zeg maar, erdoor getrokken. En ja, toen kreeg ik in 1995 kreeg contact met een Nederlandse fabrikant. Ja, die doortrok, die ook met ons in zee ging. In 1996 werd ik woensdag om 5 uur opgebeld uit Italië. Engels sprekend, dus hij sprak goed Engels. En hij zegt, ik heb gehoord dat jullie elektronica voor het sorteren van groente en fruit hebben. Ik zeg ja. En kunnen wij dat kopen? Ja, tuurlijk kun je dat kopen. Oké, zegt hij. Morgen vroeg zijn we bij je. Uit Italië. En heeft hij later verteld. Hij heeft de telefoon neergelegd, naar buiten gelopen, in de auto gestapt en ze zijn aangereden. Want ze moesten 1200 kilometer afleggen. Nou, donderdagochtend 8 uur stonden ze hier voor de deur.
Maar als je dan zo'n telefoontje krijgt, denk je dan niet van, wat is dit? Dit is een nep of dit is een scam of ik word de gek gehouden?
Maakt wat uit. Ik bedoel, hij wilt wat van ons. Ja, en ik ben toch hier.
Dus of die nou wel of niet komt.
Of die wel of niet komt. Ja. Maar dat klonk serieus genoeg. En toen hebben we zeg maar... hij moest een 8-banige hebben en een 6-banige machine. En wij tot dan toe hadden we... Ja, die 6-banige tomaten was was alleen maar kleur, dus dat was niet zoveel. Maar hij had maatgewicht kleur. En... machines van, 60, 70 meter. Zoveel uitgangen. En daar hadden we nog niet geleverd. Dus we hebben, zeg maar, in de maanden daarna dat hij besteld had, hebben we, zeg maar, moeten klussen om te zorgen dat we een 8-banige machine konden leveren.
Heb je ooit getwijfeld om de opdracht niet aan te nemen, omdat je dacht van, ja, het gaat buiten ons kunnen?
Hé, we wouden overleven.
Je moest.
Ja, je moest. Ja. En dankzij hem maakten we in 1996 wat winst. Ja. Dus je zegt niet gewoon nee. Zeker niet als je helemaal niet vol zit. Hè?
Ja, dus het was alle hens aan dek intern ook om Ja. Ja, om die techniek door te ontwikkelen en uiteindelijk speel je dat klaar.
Ja.
En hebben dus die eigenlijk 2-3 opdrachten die gewoon out of the blue
kwamen,
jou opbelden.
Ja.
Hebben je door, ja, we hebben het over 4, 5, 6 jaar.
Ja.
Er doorheen getrokken.
Klopt.
Maar toen zat je nog steeds in conflict met die voormalige partner.
Nee, die was al lang weg, hè. Kijk, de uitspraak van de rechter in 96 heeft ervoor gezorgd dat ik... we hebben gewoon gedeeld. Ja, en ik heb hem maar tegemoet gekomen. Want ik wist, als nieuwe arbiters gingen kijken, dan gingen ze kijken van wat ik nu doe. Ja. Dat, als je dan een klein winstje maakt, dan gaan ze gelijk zeggen van, oh, wacht even. Dan is het veel meer waard. Dus ik heb dat toen afgedeeld. En toen heb ik tegen de rechter gezegd, ik zeg, maar dan wil ik wel 2 jaar uitgesmeerde betaling hebben. En hij wou dat weigeren en de rechter overroelde hem gelijk. Dus dat kun je niet weigeren. Deal. En dus zo is het opgeschreven. En ik denk dat ik in... Even kijken, oktober... Hij is uit mijn hoofd, 98... was alles afbetaald. Ja? Toen moest ik mijn moeder nog afbetalen. Dus, maar inmiddels had ik dus een Italiaanse klant. En op een gegeven moment is een Australiër... die zag een systeem van ons. Ja? En die belde me. En die zegt, ik heb kleursystemen nodig. Hij had alleen maar gewicht. Ik zeg, is goed. Dus hij bestelde gewoon mijn 2-banige. Ja? Hij zegt, ik bestelde gewoon 1. Betaal je vooruit. En laat maar zien dat het werkt. Dus ik ben daar zelf naartoe gegaan. Ons gewicht ging alle kanten op. Hij zei, ja, je gewicht deugt niet. Ik zeg, nou, volgens mij deugt jouw machine niet. Ja? Dus hij heeft toen zijn eigen gewichtssysteem aangesloten en dat ging ook alle kanten op. Ja, toen kwam hij erachter dat hij dus in de montage 2 verschillende batches door elkaar geassembleerd had. Ja, dat werkte niet. Dus ons systeem werkte wel. Ja, dat is... toch een klant geweest die tot 2016 systemen van ons kocht. Maar het toeval gaat verder, want toen kwam een Argentijn naar Australië en die zag ons systeem. En die Argentijn die dacht, dat moet ik ook hebben. Dus die belde me ook op. Ja, toen ben ik naar Argentinië getogen met een systeem. Ja, Argentijn is nog steeds klant. Bij de Australiër heeft de zoon het overgenomen. De 2 zoons. En laten we het zo stellen. Degene die het voor het zeggen had, die zoon, dat was gewoon een geldwolf. En die ging achter mijn rug om, ging die ook een systeem ontwikkelen. Ja. En in 2016... op de beurs in februari kreeg ik een bewijs. En toen heb ik gelijk gekapt met hem. Ik heb Ellipse Australië opgericht. En in datzelfde jaar hadden we gewoon 90% van zijn markt. Dus we hebben hem zo goed als gekild in 1 jaar tijd. En hij zat ook in Chili, maar hij verkoopt niks meer. Is klaar.
Nog heel even afsluitend op die fase, hè? Die rechtszaak, die arbiters en die 3 opdrachten die je er echt doorheen hebben gesleept.
Ja.
Wat was de impact op jou als persoon in die tijd? Want ik kan me voorstellen dat je niet in de koude kleren gaat zitten als alles in 1 keer tegelijk komt. En het is eigenlijk alleen maar negativiteit op negativiteit wat op elkaar wordt gestapeld. Hoe was die impact voor jou persoonlijk?
Ja, was wel een behoorlijke impact. Want op een gegeven moment kreeg ik een prijs te horen van een van de arbiters. Nou, dat is niet op te brengen. Dat ging niet. Want je maakte geen winst. En er werd een getal van 6 cijfers voor je gegooid. Helemaal gek. Dus toen ben ik wel naar een professioneel accountskantoor gegaan, heb ik hulp gezocht. Ja. En ja, daar zijn we nu nog steeds bij dat accountantskantoor. En die heeft wel, zeg maar, met de arbiters gesproken en gezegd van, ja jongens, dit kan niet. Ja? Dus daar is toen een redelijke prijs al maar zijn uitgekomen. Maar dat, toen had ik wel even dat floep. En dat was op kerstavond, kun je je voorstellen.
Ja, dat was geen leuke, nee. Geen normale kerst. Dat was
nee,
lijkt,
maar... Geen normale kerst.
Nee.
Nee.
Want als je zo terugkijkt over de jaren, is er een les die je hebt geleerd die je ja, vandaag nog steeds toepast, maar die je echt daardoorheen heeft gesleept?
Je moet eigenlijk stressbestendig zijn. Als je niet stressbestendig bent, dan heb je een kwaaien. Dan gaat het aan je hart, zal ik maar zeggen. Ik moet ook zeggen, ik heb nooit het geld nagejaagd. En ik heb me altijd geconcentreerd op de technologie, wat ik leuk vond. Ik ging zelf het veld in, ging het installeren. Totdat iemand zei van, heb je nog meer medewerkers? Lijkt wel een one-man show. Ja? Je verkoopt het, je komt het installeren. Ik zie nooit iemand. Toen ben ik andere mensen gaan sturen.
Maar wat was de orde van grootte toen?
De orde van grootte, ik denk ergens tussen de 20.000 en de 40.000 gulden was het toen.
Ja, en als je kijkt naar personeel, want ze vroegen bij een one-man show, was je dat ook? Of had je...
Ik denk dat ik toen al 10 man personeel had.
Maar je was zelf echt het gezicht en je was overal, was jij het aanspreekpunt?
Ja, je moest op de kleintjes letten, dus kosten besparen. Als ik iemand anders moest sturen, dan was het overuren. En nu was ik het.
En was het alleen dat of was het ook controle willen houden, lastig uit kunnen besteden of nog niet durven uit te besteden? Of was, speelde dat geen rol?
Nee, destijds moest ik elke cent omdraaien. Ik wil je voorstellen, ik had een hypotheek van de postbank en ik had geen geld. Er was niks op mijn rekening, want ik moest eerst personeel betalen. En als er iets overbleef, kon ik zelf ook iets pakken. Dus toen kreeg ik een mooie brief van de postbank. Het is ons helaas niet gelukt om de rente af te schrijven. Wij proberen het volgende maand nog een keer. En ik denk, oh, dat is vriendelijk. Ja? Nou, dat ging 2 maanden achter elkaar zo. Ja, dus je moet even voorstellen, je hebt geen geld. Je kunt niks eruit halen. Maar de bank was hartstikke vriendelijk. Ik denk nu dat de bank het niet zo vriendelijk reageert.
Nee, dat zal iets minder zijn. Snap je ergens dat, want ik hoor het verhaal nu zo aan, echt als buitenstaander. En we hebben het over een hele andere tijd natuurlijk.
Ja.
Maar snap je dat het lastig te bevatten is dat je zeg maar zeker 10 mensen aan het werk hebt. Iedere maand een salaris betaalt. Serieuze opdrachten hebt. Het gaat om serieuze bedragen ook bij dit soort projecten vaak.
Ja.
Maar dat je gewoon echt moeite hebt om zelf salaris uit te keren of zelf rond te komen.
Ja, luister. Dat is nou eenmaal de eerste. Wij begonnen met geen markt, met een nieuw product en geen klanten. Elk bedrijfskundeboekje zegt, dat moet je niet doen. Ja? Maar ja, als je pionier bent, dan doe je dat wel. En je kunt ook in die bedrijfskundeboeken zien van de eerste 5 jaar... ga je door een badkuip krommen.
Ja.
Ja? Tja, zonder mijn moeder en haar geld had ik het niet kunnen redden.
Geloofde zij in jou omdat ze het je gunde of omdat ze in jouw pionierschap geloofde?
Nee, mijn ma was niet technisch. Die geloofde gewoon dat ik een beetje seconde heb.
Ja.
Ja? Maar we waren met 5 kinderen. En die andere heeft ze niks gezegd. Want zoveel geld had ze ook weer niet.
Nee.
Ja, dus ik kreeg al haar spaarcenten om te overleden. Dat was een risico. Ja. Groot risico. Maar het is me toch gelukt. En op een gegeven moment heb ik haar terugbetaald met rente, et cetera. Dus je kunt eigenlijk zeggen van 99 zo'n beetje was ik schuldenvrij. Iets eerder. 98. En toen zei ik ook tegen mijn vrouw van oké, misschien kunnen we naar een groter huis. Ja? Want ik liet alle centen liet ik in de zaak zitten. Dus op een gegeven moment als de zaak winst begint te maken, ja, dan heb je natuurlijk wel recht op wat is achtergebleven.
Ja.
Ja. En ja, zodoende kon ik iets groter huisje kopen.
Was het een opluchting toen je eenmaal die laatste lening aan je moeder had afbetaald?
Nee, want je hebt dan al de forecast. Je ziet al dat gewoon geen probleem gaat leveren.
Ja, meer in de zin misschien van, kijk, nu ging het goed. Ja. Dus dan zal het ook geen impact hebben op jullie band. Maar als een geldbedrag niet terug kan worden betaald, dan kan dat natuurlijk privé ook enorme gevolgen hebben.
Ja. Ja. Ja, ik zal je zeggen, mijn moeder was... Gelukkig heeft ze geen raad gevraagd aan een bank. Want die had gezegd, van, dat moet je niet doen. Daar moet je van leven. Ja, nee, ze heeft gewoon gegeven.
Zijn er buiten je moeder om andere mensen in de omgeving, of misschien adviseurs die je al links en rechts had betrokken, die zeiden van, ja, inderdaad, je bent gek, je hebt geen markt, je hebt geen klanten en je hebt een nieuw product. Wat ga je in godsnaam doen?
Nou, ja, professor Stevens van de universiteit waar ik bij afgestudeerd ben, die vond het hartstikke leuk wat ik aan het doen was. Dus die, dat was gewoon voor mij een praatpaal. Dus ik ging dan 's ochtends vroeg, reed naar het werk. En dan stopte ik bij hem en dan belde ik aan en dan kreeg ik een kop koffie. En dan zaten we even te kletsen totdat hij weg moest. En dan ging ik ook naar het werk.
Echt een mentor dus?
Ja, ja.
Hoe lang heeft dat zo geduurd? Want ik vind dat wel mooi om te horen zo.
Ja, eigenlijk tot aan zijn dood. Zo'n beetje. Ja.
Ja.
Hij had suikerziekte, dus hij is vroegtijdig overleden.
Heeft hij jou in die fase ook op de been geholpen? Want je zegt, het is een praatpaal, maar overeind gehouden als in, hij steunde jou en hij stond achter jou, jouw
ja.
visie en jouw idee.
Ja. Hij vond alles wat we deden, vond hij hartstikke leuk. Dat was echt een support. Ja. Absoluut. Ja, en feiten zijn we... Hebben we wat dwaalsporen genomen. Ja, dus een vignettenherkenningssysteem voor Oostenrijk. Nou, we konden gewoon... als je 160 km per uur reed, ja, en je zat zo op het stuur, dan konden wij zien hoe laat het was. Pixel nauwkeurig. Mm-hmm.
Pixel perfect.
Pixel perfect. Kon niemand. Alleen dan wordt je, zeg maar, wordt er een tender uitgeschreven. En degene die het wint is een Oostenrijkse firma. Die net 1% goedkoper was. Ja. Dan weet ik al hoe laat het is. Dus dan heb ik gelijk de plug eruit getrokken. Dan heb ik gewoon gezegd van, oké, hier moet ik mee stoppen. Dus we hadden ook een automatisch, zeg maar, intelligent rattensysteem. Ratten- en muizenvangers ontwikkeld. Ja, vanwege degene die daartussen zat, ging het fout. En dan heb ik ook gelijk gezegd van, oké, stoppen. Alleen nog maar fruit. Dus ik heb overal allerlei ontwikkelingen, heb ik de plug eruit getrokken. We gaan alleen nog maar fruit doen.
Wat heeft die focus voor het bedrijf betekend?
Groei. Ja, dat was, dus als ik een advies moet geven, zorg dat je focus hebt. Niet je neus achterna rennen. Dat gaat niet goed. En ja, laat zo stellen, de echte spurt die we hebben ingezet was de crisis van 2008-2009. En ja, we hebben toen onze strategie aangepast. We leverden toen, denk ik, aan zo'n, ja, het zal het zijn, 8 machinefabrikanten, misschien 10. Ja, onze systemen. En ja, het was een kredietcrisis. Dus met andere woorden, de klanten zouden geen krediet meer krijgen in mijn ogen. Ja, dus die konden geen nieuwe machines aanschaffen. Ja, en dan val ik ook stil. Dus ik denk, als ik nou over die machinefabrikant heen stap en rechtstreeks naar die klant ga, dan kan ik zijn oude machine upgraden met onze elektronica en dan heeft hij toch weer top of de bil. En kan hij rustig 3-5 jaar verder. En zou hij een nieuwe machine willen, dan kan hij naar een van onze machinefabrikanten gaan en de besturing overzetten. Nou, dat was de strategie. Ik kon alleen niet in de markt gaan zitten waar mijn klanten zaten. Nee. Ja, want dan werden die boos. Dus ik ging kijken van, ja, waar verkoop ik niks? Nou, dat was Noord-Amerika, daar had ik niemand zitten. Zuid-Afrika hadden we ook niemand. Ik denk, nou ja, dat is al genoeg. Ja, laat ik me daar maar eens even op concentreren met als eerste focus Washington State in Amerika. Ja, en toen ben ik dus 2008 ben ik daar naartoe gegaan. Ja, wat mensen gesproken. Op een gegeven moment zei iemand van, ja, ik ken wel een klant die heeft nieuwe besturing nodig. Dus toen zijn we daar naartoe gegaan. En ja, de eerste vraag, wat de klant zei, hoe de F is Ellipse? Ja, nooit van gehoord. Ja, toen moest ik gaan uitleggen waar wij onze systemen verkochten en wie onze concurrenten waren. Maar ik zeg, mag ik even je computer lenen? En toen heb ik ingelogd hier bij onze servicecomputer. Daar was een Braziliaan mee verbonden. Dus toen kon ik doorstappen naar die Braziliaan. En onze user interface kon ik gewoon op zijn scherm zetten. Ja, dat kon niemand. In die tijd kon dat niemand. En wij comprimeerden al de beelden en expandeerden die aan de andere kant.
Mm-hmm.
Dus wij konden gewoon live die beelden ook laten zien, hè? Onze opnames. En iemand die stond heel op. Die denkt, wat? Hoe is het mogelijk? Wat heb je met mijn computer gedaan? Dat was de eerste vraag. Ik zei, nee, ah, niks. Ik heb gewoon een machine van ons in het veld op jouw monitor gezet. En want ik kan gewoon multiple groeis konden wij al aansluiten. Ja, daar kon niemand. In die tijd, niemand. Ja, toen was hij zo perplexed en overtuigd. Hij zei, wat kost dat? En toen moest ik even het hoofd iets schoppen. Toen heb ik 2 keer de prijzen geroepen die ik normaal bij een machinefabrikant kreeg. Ja, een maand later was de order getekend. En hebben we geleverd.
En was dat het startschot voor die strategiewisseling? Dus ja. Direct benaderen van eindklanten in plaats van voor tussenfabrikanten?
Ja. Maar je moet even voorstellen, die Amerikaan die was groter als de veiling hier in Geldermalsen. Ja, dus ik kocht gelijk voor, zou ik maar zeggen, hem alleen, dat project, was meer als een jaar afname van mijn Nederlandse klant. Voor ons was dat jackpot.
Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, ja, ik ben wel gek om nog via die Nederlandse klanten voor hen door te gaan werken. Ik ga alleen nog maar direct naar eindklanten toe. Hoe is het vanaf toen verder gegaan dan met die strategie?
Nee, ik behield mijn klanten, want die klanten hadden een mooie onderstroom en die zaten in andere gebieden. Hè? Ik stoorde niemand.
Zij vonden het ook totaal niet erg dat jij op pad was geweest.
Hoe? Wisten ze niet eens. Ja? En ik heb dat toen Ellipse USA opgericht. Ja? Op een gegeven moment had ik daar wat contacten. En een zekere John Albert, die zei van, ja, goh, ik wil wel die tent hier runnen en trekken. Dus, zo gezegd, zo gedaan, contractje gemaakt. En hij is er nog steeds bij. Wil niet ophouden, zal ik maar zeggen. Maar we wisten ook dat de machinefabrikanten moeilijk zouden krijgen. Dus in 2010, en daar waren we toch wel al op voorbereid, ging mijn grootste klant in Italië failliet. En toen ben ik naar Italië getogen en dan heb ik met de techneuten gesproken om een aanbod te doen bij de curator. Maar ja, in Italië heb je echt een top-down hiërarchie. Daar zijn ze niet gewend dat ze mee mogen denken. Je moet doen wat de baas zegt. En ik had, laat het zo zeggen, ik had toch wel 2 maanden nodig om ze het poldermodel bij te brengen. En eentje snapte het en die zei van, ja, ik zal proberen een groep bij elkaar te krijgen die mee gaat doen. Ja? En dat was een Alessandro, die is er ook nog steeds. En hij had 18 man weten te ronselen. En dat waren de cruciale mensen. De hele technische afdeling, dus alle tekenaars. Twee verkopers. En laat het zo stellen, hebben we een aanbod aan de curator gedaan. Er was een andere partij, Longobardi. Die bood 5 keer zoveel als ons. Dus die kreeg het. Was teleurstellend natuurlijk. Toen ben ik naar die Longobardi toegegaan. En die zei ik van, kunnen we niet samenwerken? Dat was eigenlijk vergeefse moeite. Hij had er helemaal geen oren naar. Hij zei nee. Hij zei, jij moet gewoon aan mij leveren. En die zaak opdoeken. Ja, dat hebben we niet gedaan. Dus ik zal maar zeggen, die Grob, die had toen voor mij een calculatie gemaakt. Van als we het gewonnen hadden, dan hadden we dit gekost. En als we nu opnieuw beginnen, dan kost het dit. Ja? En we schrijven dan, zeg maar, volgens mij was het augustus. Ja?
In welk jaar?
2010. Ja. En die curator, die had, een soort... slot op de mensen gezet. Dus niemand mocht weg.
Ook die groep niet die zich had geformeerd en die eigenlijk aan jouw kant stond.
Juist, ook die groep niet. Dus die zei eigenlijk van, ik wil het bedrijf al zodanig verkopen. Ja, want dan krijg ik een betere prijs. Alleen, na de hand moet de koper wel de mensen overtuigen dat ze met hem meegaan. Nou, die groep van mij, ze kent het poldermodel nu.
Ja, ze wilden niet meer terug.
Die wilden niet meer terug. Die zeiden, we gaan niet meer voor volgens hun dictator werken. Ja? En ik zat ook op een gegeven moment tegenover de vakbond. Ja? En ik hoefde niks te zeggen. Die 15 of 16 die met mij meegingen, die zaten met die vakbondsleider te discussiëren. Dus op een gegeven moment gaat die vent naar me lachen. Ik zeg, wat is het? Waarom lach je? Nou, zegt hij, normaal discussieer ik met jou over het belang van die 16. En nu discussieer die 16 voor het belang van jou. Ik zeg, dat zie je verkeerd. Het is hun toekomst. Ja? Maar het is weer dat poldermodel. Hè? Want iedereen kreeg 1%. Dus... 15 man hebben 1%. Ja. Eentje. Twee zijn gelijk naar die Longobardi gegaan. Dus die waren gelijk exit. En eentje, die kon de druk niet aan.
Hm.
Want Longobardi startte gelijk 2 rechtszaken tegen ons. Om ons kapot te krijgen. En hij kon daar niet tegen. En hij zegt, dat kan ik. Dus die is ergens anders gaan werken. In een andere industrie. Maar 15 hebben gewoon gezegd, niks aan de hand. Ja, zo is het nou eenmaal in Italië. Dus die 15 hebben allemaal 1%. Dus ze zijn allemaal aandeelhouder.
En dan begrijp ik het goed. Je hebt dus een nieuw bedrijf gestart. Je hebt dat bedrijf eigenlijk niet overgenomen, maar een nieuw bedrijf. En wat maakte dat je eigenlijk die klant die dus via is gaan, wat maakte dat je die zo graag wilde overnemen? Nou, toen lukte dat niet. En toen ben je alsnog daar iets nieuws gestart. Wat maakte dat zo belangrijk was voor jullie?
Wij zeiden hier altijd van de 10 machinefabrikanten, maakt Sambo in Italië de mooiste machines. Sterkste, ziet er altijd goed uit. Tekenen eerst alles voordat ze iets bouwen. Ja? En de rest die bouwde eerst voordat ze... die hadden niet eens tekeningen volgens mij. Ja? Dus wij vonden dat zij de meest professionele, meest technologie hadden op mechanisch vlak.
Ja, en door die overname of door eigenlijk dat nieuwe bedrijf konden jullie ook dat stuk aanbieden. Dus had je eigenlijk een totaalproduct wat je kon neerzetten bij een klant.
Ja, dus we waren meer verticaal georiënteerd. En daarmee kreeg ik meer slagkracht in de markt en vooral in Amerika. Dus ik kon nu hele machines aanbieden. Nou, die eerste klant die heeft nu 2 machines van ons. En hij groeit als kool. En dan hebben we, zeg maar, afgelopen... even kijken. Hier ben ik in oktober. Begin oktober ben ik naar Italië gegaan. Heeft hij zijn vakantiedag gevierd. Elisan bezocht. Het is de nieuwe firma. En ja, daar heb ik hem een bronzen appel overhandigd. Uiteraard met een praatje. Maar ik heb hem zien groeien. Ja? En steeds harder zien groeien. Maar dat herkende hij ook. En zei, jouw technologie heeft ons veel gebracht.
Ja. Is dat ook de voldoening waar hij het dan voor doet? Dat jouw product hem door het dak heeft laten gaan?
Ja. Ja. Nou ja, zo heb ik veel klanten in Amerika die die groei doorgemaakt heb. En ja, wat je dan krijgt is een toch wel een band met die klanten. Ja. Een klant in Georgia heb ik in corona, terwijl ik er helemaal niet naartoe kon, gewoon 2 machines verkocht. Puur door, toen had je weer Teams, hè. Dus Teams meetings. Ik heb een simulatie voor hem gedaan. En ja, daar werd hij helemaal wild van. Dus hij heeft gewoon gekocht. En ja, na de hand heb ik hem gevraagd. Ik zeg, als ik het calculatie moet maken, dan heb je alles in 1 jaar terugverdiend. Ja, dat klopt. Nou, dat was het.
Daar hoeft hij niet lang over na te denken.
Daar hoeft hij niet lang over na te denken.
Hé, maar kan ik het dan ook zo zien dat vanaf die soort van overname, of eigenlijk het nieuwe bedrijf in Italië, we hebben het over 2010 denk ik nog steeds, dat het dat vanaf toen net gewoon in 1 rechte lijn omhoog is gegaan? Of vergeet ik dan wat dingen?
Ja, nee. Kijk, klanten die wantrouwen een nieuw bedrijf altijd. Ja? Dus de eerste 2 jaar waren lastig voor Elisan. Wij zijn eigenlijk, toen we gestart zijn, zijn we gelijk aan achter die de verkopen gegaan die nog niet uitgeleverd waren. Want die hadden geen machine. En die hadden wel aanbetaald. En we hebben ze allemaal ingepikt voor de neus van Longobardi. Ja, we waren net iets eerder. En die klanten, die waren ook happy met wat we geleverd hebben. Ja. 2 jaar ploeteren. En toen was het duidelijk voor de markt dat wij zouden winnen. Ja, dat wij de kennis hadden, et cetera. En die Longobardi is in 2015 is hij zeg ik dat goed? Ja, 2015 is hij vierd gegaan.
En voor de markt was dan duidelijk dat jullie de nieuwe speler waren, de betrouwbare speler ook.
Ja.
Was Ellipse er zelf ook klaar?
Ja, 2016 liep alles nog over mij, ja. Dus ik moest overal de beslissingen nemen. En ja, inmiddels heb je een bedrijf in Italië, je hebt een bedrijf in Amerika. 2016 kwam, zeg maar, de verkoper van die Australiër. Die stapte hier naar binnen en die zei, Erwin, ik ga een nieuwe blueberry machine ontwikkelen. Ik heb allerlei ideeën en de klant in Australië wilde dat niet. Maar zonder jou en elektronica kan ik niks. En toen heb ik gezegd van, is goed, prima. Ik was aan het wachten, hè. Ik was al sinds 2013 aan het wachten tot iemand aanklopte van, ik wil een blauwe bes kersen. Eigenlijk een kersenmachine, hè. Want we waren al dik bezig met die klant in kersenland. En die man die verprutste het gewoon. Dat was gewoon... Ja, terrible. De rillingen gingen over mijn rug. En hij was alleen maar geïnteresseerd in geld. Hm. Hij behandelde zijn mensen slecht. Het was gewoon verschrikkelijk. Dus ik was al aan het wachten sinds 2013 of er een alternatief verscheen. En 2016 verscheen hij. En ik kende hem. Dus ja, dat was vrij snel beklonken. Ga met die banaan. Hij wist niet dat ik op hem wachten was. Hè. En ik wist niet dat hij dat zou zijn. Ja, dus ze heeft nu een mooi bedrijf in Spanje. Is een dochter van ons. We hebben de meerderheid. Ja, gaat goed. Gaat goed. Gaat steeds beter. Dus we hebben nu net de AI van kersen en blauwe bessen gelanceerd. Op het zuidelijke halfrond is nu kerstseizoen. Dus ze draaien nu drie machines. Twee in Australië en één in Chili.
Want neem ons even mee in AI binnen jullie wereld. Want hoe wij het nu kennen, het laatste jaar is ChatGPT natuurlijk ontploft. Maar volgens mij is dat voor jullie peanuts. Althans, dat is heel nieuw, maar jullie gebruiken al langer de techniek erachter.
Ja.
Kun je ons uitleggen sinds wanneer jullie het gebruiken? Dat ten eerste is interessant, denk ik. Maar ook op welke manier jullie het inzetten?
Wij zijn gewoon begonnen met tabels. Ja, om AI toe te passen, omdat je bij dadels heb je dadels van donkerbruin. En dan is de loose skin, dus de losse schil, is dan iets lichter bruin. Ja? Maar je hebt ook lichte bruine dadels en dan is de losse schil nog lichter. Tot bijna geel. En om bij elke kleur een goede, zeg maar, loose skin detectie te doen, is bijzonder moeilijk. En toen zijn we dus met AI aan de slag gegaan. En dat werkt grandioos.
En over welk jaar hebben we het nu?
Ik denk dat we 2018, een beetje. 18, 19. En ja, we hebben dat verder doorontwikkeld. We hebben ook, in dadels heb je ook black mold. Dus het is een schimmel. En dan krijg je dat de binnenkant wordt zwart. En is giftig. Dus dat moet eruit.
Mm-hmm.
En we hebben toen tegen Elisam gezegd van als jij ze kunt oriënteren, dan kunnen wij de interne kwaliteit meten. En toen hebben ze een speciale roller ontwikkeld. En hebben wij, zeg maar, interne kwaliteit voor dadels ontwikkeld. Ja, op een gegeven moment hadden we zo'n grote voorsprong op de concurrentie. Dat niemand meer iets kocht van de concurrentie. Alle machines zijn van ons.
Want, en als we dan over de rol van AI hebben, moet ik het dan zo zien dat omdat jullie gewoon een enorme lading aan data, dus aan dadels eigenlijk,
ja,
hadden.
Ja.
Lieten jullie de machine leren. Oké, wat is qua kwaliteit wel en niet? Wat kan wel en niet?
Ja.
Wat moet eruit? Wat kan door?
Ja, dan moet je je voorstellen dat je 20.000 opnames hebt. En elke opname zijn 10 beelden. En dus je hebt 200.000 beelden die je inleert.
En hoe komt het dan dat jullie daar wel mee bezig zijn gegaan en de rest niet, de concurrentie niet?
Ja, dadels is natuurlijk toch wel een niche-markt. Ja. Je kunt wel zeggen van de Arabische staten hebben heel veel dadels. Dat is allemaal interne consumptie. Alleen externe export, ja, dan komt de kwaliteit om de hoek te kijken. En heel veel dadelplantages zijn aangelegd in Israël. Egypte heeft nu behoorlijk wat areaal aangeplant. En volgens mij hebben we nou net de eerste machine verkocht aan Saudi-Arabië. Maar de concurrentie is nog steeds ver achter. Ja, dat dachten wij. Kijk, in 2011 hebben we interne kwaliteit ontwikkeld. En ik kan rustig zeggen, dat is de beste in de wereld. En dan zou je zeggen van, nou ja, de concurrentie gaat gewoon kopiëren.
Nee.
Dat gebeurt gewoon niet. Dat gebeurt gewoon niet. Ik denk, oké, prima zo.
En het is kopieerbaar, zeg je dus eigenlijk?
Ja, het is kopieerbaar. Sterker nog, universiteit in Nieuw-Zeeland, geloof ik, heeft een studie gedaan. En die kwam precies met hetzelfde design als ons op te proppen. En toch heeft niemand het nagebouwd. Niemand. Dat is goed, hè?
Voor jullie prima.
Voor ons goed.
Ja, want ik wil nu even kort vooruitkijken. Heb jij een beeld van op welke termijn, maar ook hoe je het bedrijf ooit wil overdragen en achterlaten? Heb je daarover nagedacht?
Ja, uiteraard. Hè. Dus net wat ik zei, in 2016 zat ik voor de opgave van hoe ga ik het bedrijf klaarstomen om aan mijn kinderen over te geven. En toen heb ik dus ook twee adviseurs in dienst gaan. Ingehuurd. En ja, die hebben me geholpen om van de stormingfase naar de normingfase te komen. En ja, dat is gewoon goed gelukt. En de kinderen zijn in de zaak gekomen. En dat was wat. Ze hebben ieder een rol aangenomen in het bedrijf die nog niet ingevuld werd. Ja, dat gaat goed.
Kun je ons uitleggen wat je bedoelt met van storming naar normingfase?
Ja, stormingfase, als je de boekjes erop nahoudt, naslaat, dan zie je dat, dat dan alles nog steeds over één persoon gaat. Weet je wel? Eén persoon. En die bemoeit zich overal mee. Ja? Dus ontwikkelingen. Stop even mee. Dit probleem moet je eerst oplossen. Ja, dan haal je die vent uit zijn concentratie. Ja? En hij moet zich inleren in een nieuw probleem. Dus dat is niet zo effectief. Dat heb ik moeten afleren. Om overal doorheen te banjeren. Dus nu is alles genormaliseerd. De PO bepaalt wat er ontwikkeld wordt. En ik mag mijn zegje doen. En dan kijkt hij of het lucratief is en zinvol is. Ja. Hij is natuurlijk bijna altijd. Maar er zijn dus heel veel mensen die hun zegje doen. Hè?
Ja, dus je bent van onmisbaar naar misbaar geworden in je eigen bedrijf.
Ja.
En dat eigenlijk met als doel ook om het dus op een goede manier straks over te kunnen dragen.
Over te kunnen dragen.
En je zei, de kinderen zitten al in de zaak.
Ja.
Was het altijd al duidelijk dat zij dat wilden en dat ze het ook wilden gaan overnemen?
Van eentje wel. De andere hebben we gewoon moeten overtuigen.
Ja.
Dan hebben we gewoon gezegd van, probeer het nou. Ja. En dan, als het je niet bevalt, dan ga je weer terug naar Zwitserland. Ja. Want daar werkte hij voor, zeg maar. Daar is hij afgestudeerd. En werkte hij voor een fishingbedrijf, net zoals ons. Maar had wel bedongen dat hij altijd voor Lips kon gaan werken. Ja. Dat heeft hij dan op een gegeven moment gedaan. Zijn vriendin uit Zwitserland meegenomen. En hij zit goed in zijn vel. Hij is een van de PO's.
En de derde?
En de derde, die had de grafische school in Boksel gedaan. Is toen creative advertising gaan doen in Engeland. En werkte al, denk ik, een paar jaar in Londen. En ze moest tot type de nacht werken om allerlei advertentie-dingetjes af te maken. En wij zeiden weer, hier werken. Die je veel meer. Ja?
En je hebt meer uur slaap waarschijnlijk.
En je hebt meer slaap. Daartoe is ze een half jaar naar Zuid-Amerika gedaan. Heeft ze een rondtrip gedaan. Maar wel ontslag genomen, hè? En toen is ze, voor je Lips begonnen.
Ja, doe ik goed. Ben je gerust op de toekomst van het bedrijf?
Ik wel. Ik wel. Het is allemaal geregeld. Het enige wat ik nog moet doen is zorgen dat we een nieuwe verkoper in Amerika erbij krijgen. Als opvolging van John. John is nu, ik denk 67, 66, 67. En er komt waarschijnlijk een moment dat hij zegt van, ik stop ermee.
Ja.
Ja. Maar goed, ik ben er al een aantal jaren mee bezig. Hè. Maar het is toch moeilijk om de juiste personen te vinden.
En vooral aan de andere kant van de wereld.
Ja.
Hey Erwin, we sluiten hierbij af. Ik heb enorm genoten van je verhaal. Super inspirerend. En we lopen hier binnen, maar wat er allemaal nog achter zit in allerlei verschillende werelddelen en landen, dat is eigenlijk niet te bevatten.
Ja.
Dus dank daarvoor. Ik hoop dat de luisteraar ervan heeft genoten. En nogmaals, dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar Ondernemersbloed. Wil je geen aflevering missen? Vergeet dan niet te abonneren.